kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Boeken? Boeken. Heel veel boeken in de boekenrubriek.
Vanochtend las ik in het boek Blauw Goud, de Amsterdamse grachten in gedichten, het gedicht Gracht van Frank Houtappels. De liefde had haar hier gebracht, een Poolse danseres, maar niets werd wat ze had verwacht. Dus greep ze naar de fles. Een avond is ze dronken gevallen en gezonken. Hij zat ooit bij me in de klas. We speelden, praten, zongen. Dat hij zo ongelukkig was, bleek toen hij was gesprongen. Met aan zijn sterke benen twee grote, zware stenen. We varen vaak over de gracht met onze fijne boot. Dan is er heel veel moois te zien en soms een beetje dood.
Ja, dat was het gedicht van Frank Houtappels, voorgelezen door bibliothecaris Leo Willemsen. Een mooi gedicht, Leo.
Ja, een beetje triestig, hè?
Ja, dat wel.
Natuurlijk, maar dat geeft niet. Dat maakt het ook mooi, natuurlijk. Frank Houtappels, misschien zegt de naam de mensen niet zo heel veel, maar dat is wel een grootheid wat scenario schrijven betreft. Want hij is de man achter All Stars en Gooise Vrouwen en Het Schaap met de Vijf Poten.
En alles kunner eigenlijk.
Eigenlijk wel, want een scenario schrijven is natuurlijk iets heel
anders. Inderdaad.
Ja, echt een vak, hè. Dus heel leuk dat hij ook eens een gedicht heeft gepubliceerd. Het is ook een hele leuke bundel, de Amsterdamse grachten in gedichten, de talloze gedichters van die nu leven.
Dat is een aanrader.
Ik vind van wel. Leuk boek.
Nou, welkom bij een nieuwe boekenrubriek. Vandaag gaat Leo Willemsen mij weer helemaal bijpraten. Waar gaan wij het vandaag over hebben,
wij
Leo?
Wij hebben het vandaag over de Congo. En dan denk je, ja, de Congo, waarom moet dat? Nou, ik zit in een leesclub, die heet Leesclub Waterland. En in die leesclub bespreken wij eens in de 6 weken een boek wat we met elkaar gelezen hebben. En die boeken worden van tevoren wel zo'n beetje vastgesteld, maar nooit helemaal. We geven een lijst op. En in die lijst stond het boek Congo, een geschiedenis, van David van Rijbroek. En dat is een boek wat uitgegeven is in 2010. En het woord Congo, een geschiedenis, zegt eigenlijk al genoeg. En het verbazende is dat dit boek ook in Nederland, uitgegeven door de Bezige Wij, een enorm succes is geworden. Want ja, Congo ligt midden in Afrika. Nederland heeft eigenlijk helemaal niets met Congo.
Ik zou eigenlijk niet weten wat voor land Congo is.
Zo, en weet je hoe groot Congo is?
Ik weet wel dat het heel groot is, maar ja, ik heb geen idee wat zich daar afspeelt.
Nee, nou, dat wordt in dit boek eigenlijk allemaal uitgelegd. Het is een verhaal wat met name de laatste 100 jaar van de geschiedenis behandelt. Je moet je voorstellen, Congo is een land dat even groot is als West-Europa. Nederland, België, Luxemburg, nou, dat is al niks. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland en Italië. Zo groot is dat land. Dat is één land. Daar speelt zich natuurlijk ontzettend veel af. Het meeste van dat land is jungle, ongeveer de helft. Een deel daarvan is savanne, dat grenst aan Angola. Het heeft de vorm, dat is ook heel grappig om te zien op de kaart. En als je weet dat eigenlijk landen worden bepaald door hun ligging aan zee, dan zie je dat het enorme land heeft een centimetertje, heeft een hele kleine uitgang naar de Atlantische Oceaan. En daarachter zit een gigantisch gebied dat zich uitstrekt tot aan Rwanda en Burundi, weet je wel, die landjes, die kleine landjes midden in Afrika. Nou, de geschiedenis van Congo van de laatste 100 jaar is eigenlijk één groot vernietigingsverhaal. En ja, dat is heel triest. En dat is begonnen, nou ja, dat weten we niet helemaal zeker, maar je kan wel stellen, begonnen met de dag waarop de Belgische koning Leopold II in, ik denk, 1875 of 1878, dat land als persoonlijk bezit kreeg toegewezen. Begrijp je wat het kan betekenen? Persoonlijk bezit.
Dat is wel heel apart.
Dat is echt
zo'n groot land ook.
Zo'n groot land. Het is ongeveer ooit, bedenk ik me nu ter plekke, heeft de Russische tsaar, heeft Alaska in 1900 of 1800 heeft de Russische tsaar Alaska aan Amerika verkocht. De Russische tsaar verkocht een land aan Amerika. Dus die verkocht zijn eigen land.
Dat doen ze tegenwoordig niet meer.
Dat is onbegrijpelijk. Ja. Nou, wat heeft dat voor gevolgen? Dat het enorme land met al die verschillende bevolkingsgroepen, met die verschillende landschappen, blijkt dan elke keer als het erop aankomt, blijken ze een grondstof te hebben die voor eigenlijk de Europese geschiedenis, voor de Europeanen en de Amerikanen, ongelooflijk belangrijk is. Het begint al met hout, hè. Ik bedoel, het is tropisch oerwoud. Op een gegeven moment wordt in de 20e eeuw wordt rubber ongelooflijk belangrijk. Blijkt dat Congo eigenlijk de beste rubber kan leveren van de hele wereld.
Dus Congo is best wel een belangrijk land
waanzinnig,
in dat opzicht.
Waanzinnig. Ja. Om maar het voorbeeld van nu te geven. Als jij een mobiele telefoon hebt, en wie heeft dat niet in Nederland, heb je eigenlijk een stukje Congo in je handen. Want het materiaal wat in elke mobiele telefoon ter wereld verwerkt zit, coltan, is vrijwel alleen in Congo te vinden. Vrijwel alleen. En dat nog maar in een heel beperkt gebied.
Maar hoe komt het dat we dan zo weinig over Congo horen? Want ik hoor het bijna niet
nee,
op
nou,
het nieuws.
Dat komt omdat Nederland Congo nooit als kolonie heeft gehad. Het is België dat Congo als kolonie had. België, dus begon met die Belgische koning die het als persoonlijk gebied toegewezen kreeg. Nou, na 25 jaar was dat zo uit de hand gelopen dat de Engelsen en de Duitsers en de Fransen zeiden, dit kan gewoon niet meer. Het wordt nu bezit van België. En vervolgens zijn ze daarmee verder gegaan. België heeft het als kolonie. Je kan het een beetje voorstellen, Nederland met Indonesië. Zo'n klein landje. Een landje van niks.
Maar grote geschiedenis.
En dat de basis over een land waar ze zelf 50 keer in kunnen.
Ja, en daarover gesproken, het boek dat jij bij je hebt, Congo, een geschiedenis. Kan je een beetje uitleggen wat daarin voorkomt?
Ja.
Wat het zo speciaal maakt?
Nou, wat het zo bijzonder maakt, en waar hij ook dan ook weer kritiek op heeft gehad natuurlijk, is dat het niet een eenduidige geschiedenis van het land is. Het is een verhaal waarin hij steeds ook mensen interviewt. Mensen die heel oud zijn zelfs. Hij heeft iemand ontdekt die 126 jaar is. Nou, dat kan bijna niet.
Nee.
Maar hij houdt vol dat het zo is. Hij doet er antropologie in, menskunde. Hij doet er geologie in. Hij doet er politiek in. Hij doet er cultuurgeschiedenis in. Hij doet er eigenlijk ook literatuur in. Hij beschrijft de gebeurtenissen ook vaak heel literair. Of daar krijgt hij ook weer veel kritiek op. En als je iets literair doet, als je fictie bedrijft, terwijl het een waar gebeurd verhaal moet zijn, zit je altijd op de grenzen.
Ja, maar het is dus een geschiedenis die hij vertelt. Maar hij interviewt daarvoor verschillende mensen.
Ja.
Of is het echt één beeld, wat zijn beeld is van de geschiedenis?
Dat natuurlijk ook. Dat laatste.
Want dat heb je altijd.
Dat heb je altijd. Het is zijn verantwoordelijkheid. En daar wordt hij ook op gecritiseerd. Congo heeft bijvoorbeeld vier grote namen in de geschiedenis van de laatste 50 jaar gehad. Waar enorm veel op aan te merken is geweest. En de beruchtste daarvan is Mobutu geweest. Die 32 jaar lang als een dictator het land beheerste. En zich ook enorm zelf verrijkte. Dat is ook een van de tragedies van het land. Dat elke keer als er iemand de baas is, dan is het vooral zelfverrijking. Het is een land met onvoorstelbaar veel mogelijkheden. Dat keer op keer wordt uitgebuit. Is Mobutu eindelijk weggejaagd? Dat kon ook niet meer. Breekt in de naburige landen, Rwanda en Oeganda en Burundi, breekt die verschrikkelijke massamoord uit. Die mensen die daar wonen, dat zijn hele dichtbevolkte landjes. De mensen die daar wonen, die wijken als vluchteling uit naar Congo, waar het moorden eigenlijk gewoon doorgaat. Daar hebben ze tot op de dag van vandaag nog last van.
Maar het is ook best wel een arm land dan.
Het is een ontzettend arm land.
Het blijft ook arm als het zo doorgaat.
Het is een enorm arm land. Dat wil zeggen dat de rijkdom van het land is enorm groot. Hè? Want ze hebben diamant, ze hebben goud, ze hebben rubber, ze hebben coltan. Maar het komt nooit ten goede aan de mensen om wie het gaat. Het blijft, uiteindelijk is het een deprimerend boek. Omdat je wordt van de ene oorlog eigenlijk in de volgende getrokken. Dat is het treurige ervan.
Maar het is wel een fascinerend boek.
Het is onvoorstelbaar fascinerend. Omdat de man een beetje zoals Geert Mak durft te schrijven. En dat hij ook van het saaie geschiedenisverhaal durft af te stappen. En mengvormen toepast. Dat maakt het zo enorm fascinerend. En daardoor, ik zou willen dat we in Nederland een schrijver hadden die zo over de geschiedenis van Nederland en Indonesië schreef.
Dat is er nog niet geweest.
Eigenlijk niet.
Nee.
Je hebt een boekenkast aan boeken over Indonesië en over de koloniale tijd in Indonesië en over de gevolgen voor Nederland van Indonesië en omgekeerd. Maar een echt omvattend boek over die, zoals dit.
Die alle kanten ervan laat zien.
Ja, en ook daardoor heel erg bekritiseerd wordt. Want hij krijgt van verschillende mensen uit, vooral de Belgische politiek, enorm veel kritiek.
Maar jij hebt nu ook wel het gevoel, nu je dit boek gelezen hebt, dat je de geschiedenis kent en begrijpt?
Ja. Dat moet ik wel zeggen. En ik ben natuurlijk niet in staat om al die detailkritiek die van sommige mensen komt. Joris Noten, een hele goede Belgische romanschrijver trouwens. Die gaat heel erg tekeer tegen zijn visie op het begin van de koloniale tijd. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Dat moet ik maar aannemen. Ik ben gefascineerd door de hoofdlijnen van het verhaal. En je verveelt je echt 600 bladzijden geen moment.
En ik zie dat je nog meer boeken voor je hebt liggen.
Ja, dat gaat
vertel.
Dat gaat gewoon maar door. Kijk, dit is een geschiedenisverhaal. De Belgen, die hebben net als de Nederlanders, hebben daar natuurlijk in de koloniale tijd, ze hebben Congo beheerst van zeg maar 1875 tot 1960. Hebben ze natuurlijk ook ambtenaren gehad en soldaten en priesters. En chef Gerards was daar één van. Chef Gerards is degene geweest die zag wat er in dat land gebeurde. Die zag de hypocrisie van hoe de Europeanen daarmee omgingen. En die heeft toen hij terugkwam in België, nadat hij walgend de koloniale dienst had verlaten, heeft hij daar een paar romans over geschreven. En dat maakt het zo fascinerend. Die romans die sloegen in 1970 tot 1980 werkelijk in België in als een bom. Zijn boeken werden verboden. Hij werd voor de rechter gehaald. Hij moest van alles. Hij heeft het allemaal niet gedaan.
Alleen omdat hij de waarheid vertelde?
Nou ja, wat is de waarheid? Hij vertelde zijn visie.
Ja, zijn visie.
Hij vertelde zijn visie. En dat deed hij. Moet je maar eens naar de eerste bladzijde luisteren. Dat zou voor nu bijna, en dan sluiten we ook af hoor. Dat zou voor nu al bijna ongekend zijn. Hij begint met een citaat uit de Bijbel. Het Hooglied. Het boek heet Black Venus. Omslag was een naakt zwart meisje in 1972. Nou, dat was ook al
chockerend, meteen
onvoorstelbaar.
Ja.
Dus hij begint met dat citaat uit het Hooglied. Uw navel is een welgerond bekken waaraan geen gemengde wijn ontbreken. Uw schoot is een tarwehoop omzoomd met leliën. En dan begint hij zelf. God in de hemel, het is nu al 1967. En wat ik hier ga vertellen gebeurde heel in het begin van die heidense heilige periode. In het jaar 1955. Het jaar van de basalte maagd. Ha, ze was net 13. En de tepeltjes stonden nog buitenwaarts en schuin omhoog gericht. En lang duurt zoiets niet in die warme landen. Maar die hele vier godverdomde maanden hebben we doorgebracht in een roes van geraffineerd oosters genot. Hoewel we wonder boven wonder alleen maar in een veldbed hebben gelegen. En uiteraard is een veldbed maar smalletjes. En je kan er niet anders dan enorm intiem zijn en geslapen. In de gewone eufemistische schijnheilige betekenis hebben we dus niet. En later, met andere van haar rasgenoten, gebeurde het natuurlijk veel vaker dat er totaal niet geslapen werd. En dan ben je nog op de helft van een zin van vier bladzijden.
Ja, dat maakt meteen indruk.
Dat dacht ik wel.
Ja.
En ook confronterend, hè. Als je dit over een meisje van 13, waarin dat is in Nederland nu genoeg, bijna om een proces wegens pedofilie of wegens schending van de eerbaarheid of wat dan ook aan je broek te krijgen. Dat was in 72.
Maar hij is er wel mee weggekomen.
Hij is er helemaal
uiteindelijk.
Zijn boeken verkochten natuurlijk als een tierenlier.
Ja.
Want dit soort dingen.
Nieuw was het natuurlijk.
Nieuw,
niemand doet dat.
Chockerend. Het ging over de Congo. Dat was in België altijd natuurlijk heel belangrijk. Want de Belgen hadden hun kolonie weggegeven. Net zoals Nederland de kolonie in Indonesië had weggegooid. Nou, er was genoeg kritiek op. Ze voelden zich enorm verwant met Congo. Want iedereen in België had wel familie die daar iets mee te maken had gehad. En dan komt hij met zijn taboe doorbrekende verhaal dat hij met een zwart meisje van 13 dingen doet waarvan je kan afvragen of het ook waar is. Want het is een roman, hè? Dat is,
ja.
Dat moet je altijd maar beseffen.
Nee, dat is wel heftig, ja, inderdaad. Maar denk je nou dat die boek uit over Congo, dat daar iets speciaals, dat voor Nederlanders nu ook aantrekkelijker wordt? Of dat ze het liever willen lezen?
Nou, ik denk, dit boek is uit 2010, hè, zei ik. Dit is de 32e druk uit oktober 2012. Dat betekent dat je er 50 tot 100.000 verkocht heeft. Hij heeft er de ACO Literatuurprijs voor gekregen. Hij heeft het was het boek van het jaar in Duitsland, notabene. Het is ongelooflijk. Chef Gerards, die kreeg voor zijn boek waar ik net de eerste bladzijde van voorlas, kreeg hij de driejaarlijkse staatsprijs voor de literatuur in België. Het zijn geen kleine jongens.
Nee, maar boeken over Congo maken volgens mij sowieso indruk.
Ja.
Dat er heel veel gebeurt.
Ja.
Waar je misschien hier in Nederland niks bij kan voorstellen.
Nee, de heftigheid van wat er daar gebeurt is veel groter dan wij eigenlijk misschien nog met Indonesië hebben meegemaakt. Afgezien van dat wij daar natuurlijk, maar daar gaan we het andere keer over hebben,
ja.
Koloniale oorlog hebben gevoerd. Hè?
Daar kunnen we lang over doorgaan.
Dat gaan we een keer doen. Ja. Gaan we een keer doen hoor.
Ja, nee, dat vind ik helemaal goed. Hey Leo, bedankt dat je hierover wilde vertellen.
Graag gedaan.
En bij deze hoop ik dat ook meer mensen nog, het zijn er al veel, maar nog meer mensen deze boeken gaan lezen.
Ja. Ze kunnen het nog nalezen op mijn blog.
Op de blog van de OBA-website.
Ja.
Is die terug te lezen. Nou, dankjewel Leo.
Graag gedaan.
En volgende week gaan we weer een nieuwe boekenrubriek.
Absoluut.
Dankjewel.